Aan Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran sluit de straat van Hormuz weer, dat schrijven Iraanse media. Het zou een reactie zijn op de Israëlische aanvallen op Libanon. De zeestraat ging vandaag juist open nadat er een wapenstilstand was gesloten tussen de VS en Iran. Maar meerdere schepen in de Persische Golf zeggen dat ze vandaag een bericht hebben ontvangen met de boodschap dat de zeestraat weer dicht is. De afzender zou de Iraanse marine zijn. Vandaag vielen in Libanon 112 doden bij Israëlische aanvallen. Ook raakten er 700 mensen gewond. Eerder vandaag zeiden Nederland en ruim 30 andere landen juist dat ze een bijdrage gaan leveren aan het beschermen van de straat van Hormuz. Dat staat in een gezamenlijke verklaring die is ondertekend door premier Jette en de leiders van onder meer Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Canada. Over hoe Nederland gaat bijdragen wil Jette nog weinig zeggen.
Er wordt naar Nederland gekeken vanwege onze capaciteit op onder andere zeemijnen en de ervaring met anti-piraterijmissies. Wat de specifieke vraag nu gaat zijn als het tot een missie komt, dat is nu nog te vroeg. Maar we denken in ieder geval wel mee.
Benzine en diesel worden morgen weer wat goedkoper. Consumentencollectief United Consumers verwacht dat de landelijke adviesprijs voor benzine ruim 3 cent omlaag gaat en die voor diesel ruim 8 cent. De olieprijs is gedaald nadat bekend was geworden dat Iran de straat van Hormuz weer zou vrijgeven. Dat werkt met vertraging door in de prijzen aan de pomp, omdat de huidige voorraden nog duur zijn ingekocht. Een man die opdracht had gegeven om een aanslag te plegen op een vestiging van de pizzabakkers in Amsterdam moet 15 maanden de cel in. Volgens de rechtbank is bewezen dat hij een jongen van 14 opdracht gaf. Ook gaf hij spullen om de explosie te veroorzaken. Die kwam er uiteindelijk niet omdat de politie de minderjarige jongen betrapte. Het weer, het blijft droog. De temperatuur daalt vannacht naar 5 tot 9 graden. Morgen eerst zonnig, 's middags neemt de bewolking toe. Met 's avonds buien of wat lichte regen. Het wordt opnieuw warm, 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
De Wadden, de vuurtoren, het water
en Radio Texel.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland. Radio Texel.
Dit is Radio Texel. Non-stop.
Tiger Lily moved to the city. She just turned 21. And then I said, here's my number. Hit me up if you need. Could be anyone, 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 anyone for you. Anyone, 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 anyone. I can love you, I could be anything you want of me. And in the darkness of the night, baby, let me be your light.
I can love you, I can be anything you want of me. Het beste van het eiland. Radio Texel.
Keeping me awake.
It's the house telling you to close your eyes.
And some days I can't even trust myself.
It's killing me to see you this way.
'Cause though the truth may bury this, ship will carry our bodies safe to the shore.
Thank you.
full of love.
Some days I don't know if I am wrong or right.
Your mind is playing tricks on you, my dear.
Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore.
You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon.
Now wait, wait, wait for me. Please hang around, I'll see you.
Safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore.
Leave it, leave it, leave it, life. È un disastro, se te ne vai.
Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore.
beste van het eiland. Radio Texel.
Papa, sit down and hear my song. Oh, and if you feel like it, then please sing along. No, nothing that I wanna say I haven't said before, but to use your words, you can never be too sure. See, even though I don't always show, I'm glad that you're around. Said I'm glad that you're around.
It's so strange to hear and see that someone so different is a soul like me. You may have gone right, well, I would have gone left, but son, that's all right. I will always have your back, see, even though I don't always show I'm proud of you, my. To never be in touch.
Oh, that's why I wanna tell you that I love you very much. Oh, even though I don't always show.
Cause you're a son of mine.
the sky that I know so well. Shine on me when I'm down here again. She says you're doing the best you can. So my eyes are pouring all day, only rain is forecast. But then the streets call, I get up and my feet feel light as ever. I remind myself all my own brothers are keeping me safe. Losses and we've known the pain. Beyond angels on the boulevard, we run to the sea and dive into the stars. I won't fall in the presence of love. Fall. I'm on the road, but the signs are gone. Tell me there's a place we will find together, where we know what's real. How all my loved ones are keeping me straight. We've known the failures and we've
failed. Dat was het beste. Goedenavond allemaal. Welkom bij de raadscommissie van woensdag 8 april 2026. Voordat we beginnen, eerst kort iets over de samenstelling van vanavond. Bij deze vergadering van de raadscommissie nemen nog geen commissieleden deel. Want die worden pas volgende week woensdag 15 april benoemd in de raadsvergadering van volgende week. Vanavond zitten hier dus nog de raadsleden, maar het is wel gewoon een commissievergadering. En dat betekent ook dat per agendapunt één woordvoerder of één spreker per fractie het woord kan voeren. Daarnaast wil ik ook nog even de werkwijze markeren, zodat we niet ongemerkt terugvallen in een oud patroon. We werken al een tijd niet meer met eerst een vragenronde en dan een inhoudelijke ronde. Die lopen gewoon door elkaar. Ik nodig iedereen daarom ook uit om vooral inhoudelijk op de voorstellen in te gaan en eventuele vragen daarin op te nemen. En wie geen vragen heeft, kan uiteraard direct reageren op de voorliggende stukken. Daarmee open ik deze vergadering. Zijn er mededelingen vanuit de commissie? Mevrouw van der Werf, ga uw gang.
Dank u, voorzitter. Tijdens de laatste commissievergadering op 18 februari heb ik een schot voor de boeg aangekondigd over het begeleid wonen voor jongeren van 18 plus. Jongeren die om welke reden dan ook uit huis zijn geplaatst voor hun 18e en elders zijn ondergebracht, kunnen door het worden van de 18-jarige leeftijd tussen wallen schip raken, doordat ze zelf kiezen om op eigen benen te staan of dat er niet de juiste plek voor hun beschikbaar is op ons eiland. Het was mijn bedoeling om met de raad te kijken hoe wij hierin kunnen faciliteren. Zelf dacht ik aan een vorm van Tante Jans. Ook had ik vragen gesteld aan het college en de antwoorden hierop hebben we allemaal kunnen lezen. Ook is er onlangs een gesprek geweest met betreffende ambtenaar. Hier is maar duidelijk geworden dat het geen eenvoudige kwestie is. De ondersteuning en woonvormen waar ik het over had vallen voor een belangrijk deel onder wetgeving, regionale afspraken en zorgaanbieders waar wij als gemeente niet volledig over gaan. Dat maakt dat we dit niet zomaar lokaal kunnen oplossen, hoe graag ik en ik neem aan wij allemaal dit ook zouden willen. Alles afwegende kies ik er daarom voor om nu geen schot voor de boeg in te brengen. Tegelijk betekent dat voor ons geen stap terug. Integendeel, ik vind dat we hier als gemeente wel een rol hebben in het verbinden van partijen, het mogelijk maken van initiatieven, het blijven agenderen van dit probleem en er volgt in Q3 nog het opstellen van de woonzorgvisie. Ik realiseer mij dat dit voor betrokkenen misschien niet het snelle of concrete antwoord is waarop gehoopt werd. Die teleurstelling begrijp ik goed, maar daarom zeg ik ook, dit onderwerp laat ik niet los. Tessels Belang zet zich ook scherp. Het zal dit ook scherp in de gaten blijven houden en zich ervoor blijven inzetten. Want het raakt mij diep dat er jongens zijn die tussen wal en schip dreigen te raken. Dank u.
Dank voor de mededeling, mevrouw van der Werf. Dat waren de mededelingen. Kom ik bij agenda punt 2, vaststelling van de agenda. Is er iemand die nog iets wil wijzigen, toevoegen? Ik zie niemand. Dat brengt ons bij agenda punt 3, het rekenkamerrapport over de financiële positie van de gemeente en sturing door de raad. De rekenkamer de Waddeneilanden heeft een onderzoek uitgevoerd over de rol van de gemeenteraden bij financiën en de financiële positie van de Waddeneilanden. Namens de rekenkamer van de Wadden zijn meneer Bonenschansker en mevrouw Vogel aanwezig. Welkom op Texel, fijn jullie weer te zien. Meneer Bonenschansker heeft plaatsgenomen en die heeft een presentatie voorbereid. Aan u het woord, als u het rechte knopje... Nou, ik hoef het niet meer te vertellen.
Ja, dank u wel. En hartstikke fijn dat we hier mogen zijn. Ik vind het bijzonder ook fijn om de nieuwe raadsleden even ook face-to-face te zien. Dat vinden wij heel prettig. Vandaag, ik ga even kort wat toelichten op het onderzoek dat we hebben gedaan. Dat is al even een tijdje uit. Ik doe het echt kort, dat was ook de bedoeling. Er kunnen wel vragen over zijn. Gaat over financiën, af en toe best een complex onderwerp, dus ik zal het proberen in alles wat kort over uit te leggen. Als er daar nog vragen over achterblijven, dan kunt u ook altijd weer contact met ons opnemen, want daar zijn wij voor. Maar ik wil ook even kort nog even beginnen met het introduceren van wie wij zijn. Even voorstellen, rekenkamer, dus uw rekenkamer, rekenkamer van de 5 Waddeneilanden gezamenlijk. We staan uit Esther Vogel, die daar zit. Ook Jouke van Dijk, die kon er vanavond niet bij zijn en ondergetekende. Wij doen het voor de 5 Waddeneilanden. En wat u altijd even moet onthouden, de rekenkamer is een instrument van de raad en voor de raad. Dus de gemeenteraden stellen ook de rekenkamer in en die benoemen ook de leden. Doen onderzoek voor de gemeenteraden en proberen op onderwerpen u wat, hopelijk wat leerpunten mee te geven of dingen wat meer wegwijs te maken. Een college heeft ook instrumenten voor onderzoek, maar wij zijn het onderzoekinstrument van u, zo zou je het kunnen zeggen. Niettemin zijn we wel onafhankelijk, dus wij bepalen eigenlijk wel zelf wat voor onderwerpen we doen. Alleen altijd wel in overleg met u. Dat zit u op de sheet ook in hele kleine lettertjes. Heb ik dat bijgevoegd. Hè. Dus we zijn onafhankelijk. We kiezen zelf onze onderwerpen. Maar altijd wel in overleg met u natuurlijk. Wilt u wat meer weten? Er is een landelijke website van rekenkamers. We zijn ook lid van een landelijke vereniging. Daar staat informatie op. Kunt u opzoeken. En informatie van uw rekenkamer staat op de website van de gemeente Texel. Zo hebben we dat georganiseerd. Dus die URL heb ik ook eventjes toegevoegd. Wat doen wij, of wat is het doel en rol van zo'n rekenkamer? Nou ja, dat is wel wettelijk veranderd. Er is een wet versterking decentrale rekenkamers. Daar staat het in dat gemeenten een rekenkamer dienen te hebben. Bovendien is het zo dat de raden daar ook iets over hebben gevonden. Want er is een verordening van alle 5 gemeenteraden. En een samenwerkingsovereenkomst. En dat is de formele structuur van de rekenkamer. Dat geldt dus voor alle 5 Waddeneilanden. En dan zijn we officieel een personele unie. Dat wil dus zeggen dat al die 5 eilanden eigenlijk onze 3 hebben benoemd als lid van de rekenkamer. Nou, we hebben dan zelf ook nog een idee over hoe wij dingen willen doen. En we zeggen altijd, we zijn geen afrekenkamer. Dus we komen hier niet om, laat ik zeggen, te kijken wat er allemaal misgaat en daar enzovoort. We willen best evalueren, maar we zijn vooral gericht op ondersteunen van de raad. Maar ook praktische aanbevelingen doen, zowel voor de raad, maar ook voor het college. En dat doen we in elk rapport of product dat wij opleveren. En ik zeg ook even, we maken ook gebruik van kennis van elders, want we hebben... Als rekenkamer zitten we in een netwerk, landelijk, we hebben contacten. En dat helpt soms ook een kleine gemeente, toch als Texel, om ook her en der weer wat kennis op te doen. Niet onbelangrijk. Wij hebben een begeleidingscommissie. Daar zitten raadsleden in, er zitten 5 raadsleden in van elk eiland. En wij vinden dat heel belangrijk. En ik zal ook even uitleggen waarom. Kijk, een rekenkamer op de vaste wal, die gaat heel slim tijdens een commissievergadering ook even... in het gemeentehuis zelf vergaren. Het is makkelijk te doen, want daar woon je in de buurt of je rijdt er eventjes heen. Dat kunnen wij niet. Dat is voor ons lastiger te organiseren. Dat betekent dat het contact met de raden op een andere manier georganiseerd moet worden. En daarvoor hebben we onder andere een begeleidingscommissie. Dat vinden we dus heel belangrijk. Er zitten dus 5 leden in. We vergaderen 3-4 keer per jaar. Het is niet een commissie waar u enorme stapel stukken krijgt en heel veel moet lezen. Maar wij vinden het heel belangrijk om ook te horen van raadsleden wat er speelt in de raden. Waar we eventueel een rol zouden kunnen hebben. Dus niet onbelangrijk. En u zult ons ook altijd even zien op de Wadden 2-daagse, want daar hebben we ook een rol. En dat is ook zo'n moment waarop wij als rekenkamer goed in contact kunnen komen met raadsleden. Nogmaals, het is anders dan in gemeente op de vaste wal. Nou, wat doen we? We doen dus onderzoek. We hebben een budget van de 5 gemeenten, ongeveer 40.000 euro. Dat doen we gezamenlijk onderzoek, dus gezamenlijk voor alle eilanden. Maar daarnaast doen we ook wel afzonderlijk voor de eilanden onderzoek als daar behoefte aan is. En bijvoorbeeld voor u hebben we dat eerder gedaan, in 2020 zag ik, dat is al best wel een tijdje geleden trouwens. En dat is een onderzoek over de grote projecten die hier toen de tijd speelden. En dat is een onderzoek dat werd ook gefinancierd door u zelf, door het onderzoeksbudget dat u zelf als raad heeft. Maar dat doen wij ook op verzoek van u. Nou, wat doen we dan? We doen onderzoek, we komen dan met een rapport of met briefadviezen, zo noemen we dat. Soms is een onderzoek klein. Kijkscanachtig, soms is het heel diepgravend, dat wisselt een beetje. En alles wat we doen, we horen bij het publieke bestel, alles wat we doen is openbaar en transparant en staat dus ook op de website. En ik heb even de lijst van onderzoeken van de afgelopen jaren even neergezet. En u kunt het allemaal vinden op die website. Eén laatste dingetje wat ik hier even wil noemen. Het is volgens de wet zo dat een college elk jaar aan de raad verslag moet doen wat er is gebeurd met de aanbevelingen van de rekenkamer. Dus als het goed is, komt dat bij u langs. Dus dat is even iets wat ik gewoon even hier wil melden. En ik hoop dat u dat ook ergens opslaat, als het ware. Dit laat ik even ook heel kort zien. We hebben een soort procedure, proces van hoe wij dingen doen. Alles een beetje om de kwaliteit te waarborgen. Daar zit bijvoorbeeld ook wederhoor in bij gemeenten, bij besturen en ambtelijk. Ik ga dit niet in detail vertellen, maar dan weet u even dat wij ook wel een soort van vaste procedures, processen hebben om de dingen ook goed te doen. Dat over de rekenkamer. En dan stap ik over naar het onderzoek dat wij recent hebben gedaan over financiën. Dat ga ik dus ook even heel kort toelichten, dus even een beetje een ander onderwerp. Daar kwamen vragen aan de orde van, ja, hoe zit nou zo'n begroting en een jaarrekening? Wat zit er aan financiële informatie in? Wat kun je daar als raad mee? Daar wouden we eens naar kijken. Er was natuurlijk een discussie over het ravijnjaar. Daar kom ik zo ook nog even op terug. Daar hadden we een aantal vragen. Dat was ook bij raden opgehaald. En daar hebben we naar gekeken. Nou, daar is een rapport van verschenen. Daar zitten wat algemene conclusies in. En er zit ook een deel in specifiek over Texel. Dus het is een hoofdstuk algemeen voor alle 5 eilanden. En dan is er ook een hoofdstuk over Texel. Ik ga van beide even kort wat aantal dingen toelichten. Nou, het aantal algemene bevindingen die we hadden is dat op alle eilanden zie je de reserves toenemen. Dus dat betekent ook dat die financiële positie van de eilanden niet zo heel slecht was in de afgelopen jaren. Je ziet ook dat het best wel hoger is dan wat minimum vereist wordt door een raad. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Dus die financiële positie ziet er eigenlijk op al die eilanden, niet allemaal trouwens, maar bij de meeste eilanden redelijk goed uit. En dat ravijnjaar, dat is eigenlijk opgeschoven. Ravijnjaar heeft te maken met de herziening van het gemeentefonds, dus de uitkeringen die de gemeente krijgt uit het gemeentefonds. Dat dreigde in 2026 al grote effecten te hebben, maar dat is eigenlijk door het vorige kabinet een aantal jaren gecompenseerd, zodat eigenlijk dat is opgeschoven. Maar 2028 wordt wel een iets spannender jaar, wat dat betreft. Texel, daar zie je dat dus ook. Mijn reserve, AR, staat daar heel sterk gestegen, van 4 naar 12, of naar 13 miljoen in die periode. Bestemmingsreserves ook. Dat kwam vooral trouwens door de overdracht van gelden van de Rijkswaterstaat naar voor de haven Oudeschild. Dus dat, ik geloof 12 miljoen uit mijn hoofd, is daar overgedragen. Interessant is eigenlijk dat je kunt zien van, er is een minimum vastgesteld door de Raad ooit, alweer een tijd geleden, van de algemene reserve moet 2 miljoen euro zijn. Daar zit je dus heel ruim boven. En dat mag, hè, dat is prima. Hetzelfde zie je een beetje bij de weerstandsratio genoemd. Die is ook relatief heel hoog. Dat mag allemaal. Wat we wel hebben gevonden is dat, en dat geldt voor alle eilanden, maar ook voor Texel, is dan gaan wij zoeken van waarom is die dan zo hoog? Zijn er argumenten voor? Zijn er risico's in beeld die dat heel belangrijk maken? En die vinden we eigenlijk niet zo heel goed. En dat betekent dus dat we eigenlijk ook wel een oproep hebben voor de Raad om goed na te denken over wat willen we nou eigenlijk met de reserves en hoe hoog moeten ze zijn? Daar kom ik straks ook nog eventjes op terug. Ander punt, nogmaals, ik ga er even wat heel snel doorheen. Sturing en budgetrecht. U hebt natuurlijk het budgetrecht. De Raad gaat over het geld. En u wordt daar in een begroting, een jaarrekening bij geholpen door bijvoorbeeld BBW-kengetallen. BBW staat voor besluit, begroting en verantwoording. Regels van hoe financiële informatie in een begroting en jaarrekening staat. Moet een gemeente gewoon netjes doen. Alle gemeenten doen het ook wel netjes. Dat geldt ook wel voor Texel trouwens. Wat we wel zien is dat als je naar die cijfers kijkt in de loop der jaren, dat bijvoorbeeld grote investeringsprojecten de cijfers heel erg beïnvloeden. En ik ga straks ook een voorbeeld laten zien. En je hebt ook nog zoiets als dat er een verschil is tussen een begroting en een jaarrekening. Daar ga ik ook even een voorbeeld van laten zien. Dus het is soms heel lastig. Je doet alles goed qua financiële informatie, maar om dat te beoordelen. En het voorbeeld dat ik wil geven, dat gaat hierover. In deze tabel ziet u, ik zit er een klein beetje voor, zie ik, maar dat zal ik uitleggen. In deze tabel ziet u de realisatie, dus dat is de jaarrekening van de gemeente voor 2024. En dan de begroting voor de komende jaren. En dan zie je hele gekke verschillen eigenlijk. Een van de BBV-kengetallen is schuldquote. Dus hoeveel schuld heb je en hoe makkelijk kun je dat als het ware opvangen in je gemeente. Is dus van de jaarrekening in 2024 57%. En dan ziet u hem plotseling heel erg oplopen. Nou, er zijn twee redenen waarom dat gebeurt. De eerste is, als je grote investeringsprojecten hebt, ga je geld lenen. En geld lenen betekent dat je een schuld aan hebt. Dus op zich hoeft dat niet zo heel erg te zijn als dat een uitstekende investering is waar u al met z'n allen van heeft gezegd dat is belangrijk. Het tweede wat speelt is dat een begroting moet altijd gebaseerd zijn op datgene wat je op dat moment weet van de financiële gegevens. Maar je weet vaak niet alles van hoe het echt zal lopen. En dat betekent vaak dat zo'n begroting er wat negatiever uit kan zien dan in de jaarrekening, dan in de realisatie, in de werkelijkheid in de loop van een jaar gebeurt. En eigenlijk in dit plaatje zie je dat gebeuren. Dus dit is een plaatje wat u krijgt voorgeschoteld in de begroting. Dan kunt u dus concluderen van dit gaat helemaal mis, als het ware. Maar ik vraag u om dat wat te relativeren en na te denken over wat die kengetallen betekenen. Het maakt het sturen op dat soort kengetallen best wel wat ingewikkeld. Dat geven we dan mee. Ander punt wat we even kort willen benoemen is risicoanalyse. Dat hoort ook al in alle begrotingen. Dat wordt in Texel ook gedaan, laat ik ook eventjes zien. Op Texel wordt daar een softwareprogramma voor gebruikt. Dan komt een top 10 risico's uit. Wordt elk jaar vernieuwd, dat is ook helemaal prima. Maar ook daarvoor geldt dat het soms dus moeilijk is om dan te bepalen van maar wat zit er nou achter? Welke afwegingen zitten daarachter? Dus dat is ook een element wat we niet alleen op Texel trouwens, maar ook in de andere eilanden wel zagen. Het zou voor raden prettig zijn om iets meer te weten van wat daar dan achter zit. Dit is trouwens een plaatje van alle risico's die nu worden benoemd. De top 10 in de begroting van 2026. Nou, en dan nog even één plaatje. Daarna ga ik ook afronden, voorzitter. Deze wou ik ook nog even laten zien. Toeristenforensenbelasting is op alle eilanden ontzettend belangrijk. Is een hele belangrijke inkomstenbron. Is u wel bekend. Nou, als je ook even naar dit tabelletje ziet, is wel interessant wat je dan ziet. Dan zie je bijvoorbeeld bij die toeristenbelasting dat de tarieven ongeveer bij elkaar in de buurt zitten. Ik heb ook wel eens het vermoeden dat er bij het bepalen van de hoogte van de tarieven wel eens even naar de buureilanden wordt gekeken. Daar is ook niks mis mee natuurlijk. Maar dat is ongeveer gelijk. Maar je ziet natuurlijk in opbrengsten en ook in hoe belangrijk die opbrengsten relatief zijn, als percentage van de totale baten, zie je toch verschillen. Dus het grootste bedrag wordt hier opgehaald, 9,3 miljoen euro. Maar je ziet ook andere eilanden waar bijvoorbeeld die toeristenbelasting nog weer veel belangrijker is. En Schiermonnikoog ook met 16%. Forensenbelasting wil ik ook even noemen. Is hier in termen van totale baat op Texel wat minder belangrijk dan op andere eilanden. Als u even een tabelletje kijkt, zie je vooral bij Ameland een hele hoge opbrengst van de forensenbelasting. Maar in termen van geld praat je ook hier op Texel over 1,3 miljoen euro. Dat is dus niet gering wat dat betreft. Nou, interessant om naar te kijken. Wat we ons ook opviel is dat elk eiland weer zijn eigen systematiek heeft. Dus dat is misschien ook wel reden om er nog eens een keer naar elkaar te kijken. Van hoe doe je het nou? Wat is nou een slimme manier om toeristen- en forensenbelasting in te richten? Laatste sheet dan. En wij schrijven altijd rapporten met bevindingen, conclusies en dan wat aanbevelingen. En zoals je misschien in het lijstje even kort kunt zien, wij doen altijd aanbevelingen, zowel voor het college als voor de raad. Iets waar u mee kan wat kan doen, maar ook iets waar een college mee aan de slag kan. Ik ga ze nu niet allemaal langslopen. Ik wou er even eentje uitpikken. Dat is dan toch die over de algemene reserve. Dat is toch eigenlijk een beetje een aanbeveling aan u. Dus maak duidelijke en actuele normen voor de algemene reserve. We hebben gezien dat die reserves heel snel zijn toegenomen en we vonden niet een onderbouwing. Dus u gaat over de reserves. U bepaalt waar dat, hoe je omgaat met de reserves, wat naar de reserves gaat. Actualiseer dat ook. Indexeer het ook. We vonden het wel opvallend dat algemene reserves vaak niet worden geïndexeerd, over de norm daarvoor. En u moet vooral ook nadenken over wat is nou een gewenste omvang van reserves. Het is niet alleen een minimumomvang, maar ook wat zou je nou willen? Wat vinden we nou gezond? In elk rapport dat wij maken vragen we ook aan het college om te reageren. Dat heeft het college van Texel ook gedaan. Daar pik ik even een paar dingen uit die ook voor u wel weer van belang zijn. Reactie van het college, dat heet dan het bestuurlijk wederhoor. Heeft inderdaad gezegd van ja, dat wat meer vat krijgen, focus krijgen op wat we nou willen met die reserves, dat is een goed idee. En dat leg je vast in een aantal financiële kadernota's. En die worden in 2027 vernieuwd. Dus dat is voor u als raad ook wel weer even, ik zou bijna zeggen, een cliffhanger van, dat is wel een moment om het daar ook met z'n allen over te hebben. Het college doet ook dit met ook, of laat een onderzoek doen door BMC, grote consultant, naar zogenaamde stille baten en lasten. Ook iets wat ook relevant is voor financiën en voor u. En het college was het eens met onze aanbeveling onder andere om ook met name naar die investeringsprojecten te kijken en wat de financiële betekenis daarvan is. Dus dat is ook iets wat het college wil oppakken en wat u als raad dus ook als een aandachtspunt in de gaten kan houden. Ten slotte, op financieel gebied zijn er meer onderzoeken, ook landelijke onderzoeken. Die zijn deels ook al uit. En wat wij willen doen is dat we binnenkort ook nog met een brief naar u komen, waarin we de conclusies, bevindingen van ons rapport ook even gaan vergelijken met wat uit die landelijke onderzoeken komt. Dus u mag ergens, binnen 2 maanden of zo, mag u zo'n brief van ons verwachten. Daar wou ik het bij laten.
Dank u wel, meneer Bonenschansker. Ik kijk de commissie rond of er vragen zijn. Ik zie in ieder geval mevrouw Van der Wetering en mevrouw Visser en meneer Mokveld, meneer Rutte, in die volgorde. Mevrouw van der Wetering.
Dank u wel. Ik heb met aandacht natuurlijk het rapport gelezen. En ik hoor u nu vandaag ook weer over de reserves. Met aandacht natuurlijk het rapport gelezen.
Wij hebben hier
gelezen,
als raad ooit afgesproken dat we niet te veel potjes willen doen. Dus bestemmingsreserves.
Vandaar dat die algemene reserve steeds maar stijgt. Nu even wat minder, maar goed, over het algemeen wel. Alleen met de algemene reserve hebben we eigenlijk het probleem dat we daar alleen maar incidentele zaken uit mogen bekostigen. Hoe doen andere gemeentes dat? Kunt u daar een antwoord op geven?
Geugen.
Ja, dat klopt. Hè. Dus je mag niet structurele uitgaven uit je algemene reserve doen. Er is daar trouwens wel één uitzondering op, maar die heb ik niet in mijn hoofd. Ik kijk heel stiekem even naar Esther. Maar... Ja, dat is één kleine uitzondering. Maar inderdaad, dat is wel het principe inderdaad. Dus dat betekent ook dat bij andere gemeenten is dat ook zo. Want dat is gewoon een algemeen geldende regel.
Mevrouw Visser.
Ja, sorry. Dank u wel, voorzitter. Bij de conclusies in uw rapport geeft u aan... dat sturing op de informatie uit de jaarstukken moeilijk is door de verschillen tussen de jaarrekening en de begroting. En dat vermeldde u net ook. Dit rapport is speciaal geschreven voor de drie Waddeneilanden, of de vijf Waddeneilanden, maar ik neem aan dat dat overal in Nederland zo is, toch? Dus de aanbeveling om dan daar iets mee te doen, kan ik daar niet helemaal volgen.
Meneer Bonus-Ganske.
Nee, dat klopt. In algemene zin geldt dat ook voor andere gemeenten. Wat wel zo is, dat dit zijn allemaal kleine gemeenten met kleine, relatief kleine begrotingen. Hoe mooi en groot uw eiland ook is. En daar kan het wel wat gevoeliger liggen. Dus die kengetallen kunnen als het ware harder op en neer springen dan bij grotere gemeenten met een groter budget. En dat maakt de sturing hier nog wel wat specifieker moeilijk. Geldt overigens ook voor die investeringsprojecten. Dus een investeringsproject in een hele grote gemeente met 100.000 plus inwoners... Dat heeft minder gevolgen voor hoe de financiën eruit zien dan in een kleine gemeente. Dus het heeft wel degelijk extra aandacht nodig in een kleine gemeente. Met name dus om die ontwikkeling van die financiële kengetallen, hoe die financiën eruit zien, goed te kunnen interpreteren. Dus voor kleine gemeenten is dat wel degelijk wat lastiger.
Vervolgvraag.
Ja. Nee, niet echt een vervolgvraag, meer een vervolgvraag op de vraag van mevrouw van der Wetering. We kunnen eigenlijk niet begroten met een negatief resultaat. Dus met de wetenschap dat de werkelijkheid eigenlijk altijd florisanter is op de Waddeneilanden in ieder geval dan de begroting... blijft dat probleem met een groeiende algemene reserve, zolang we niet uit die algemene reserve betalingen kunnen doen. Het klinkt een beetje als een visuele cirkel. En ik heb het idee dat mevrouw van der Wetering daar ook op aanstuurde. Hoe kunnen we nou wel bepalen, als de algemene reserve hoger is dan een bepaald bedrag, dan doen we er iets anders mee?
Kijk, wat min of meer een probleem is, en dat geldt wel voor eigenlijk alle gemeenten, is dat er heel vaak een automatisme is, dat als er een positief resultaat is, dat er automatisch eigenlijk naar de algemene reserve gaat. En er zit vaak ook een logica in, omdat je dat pas vaak aan het eind van het jaar weet, en om dan nog, om dan nog een miljoen te gaan besteden, dat gaat je niet lukken. Maar ik denk dat je wel kunt nadenken over wat je normen voor die algemene reserve zijn, en misschien kunt zeggen van, we willen eigenlijk eerder dan geld richting een bestemmingsreserve doen dan in plaats van een algemene reserve. Ik wil wat dat betreft, niet dat ik daar nou per se enorm voorstander van ben, maar ik wil toch het voorbeeld geven van Ameland, als we toch van elkaar kunnen leren. Die hebben namelijk een kleine algemene reserve en hebben dan en ik moet er even wat subtiel zeggen, die hebben dan bestemmingsreserve grote projecten. Ja, dat is een bestemmingsreserve, alleen... Die is heel erg vrij besteedbaar. Hij is wel onderbouwd, want op Ameland hebben ze ook een raadsbreed akkoord. Dus zij zeggen altijd van, college, u mag met voorstellen komen voor uitgaven uit die bestemmingsreserve grote projecten. Mits dat maar gekoppeld is aan de afspraken, de doelen die we in dat akkoord hebben neergelegd. Dus er zit wel een onderbouwing in, maar... Als je het echt heel precies bekijkt, is het eigenlijk geen bestemmingsreserve. Maar het is dus wel een manier om daar wat tussendoor te fietsen. Dus ik zeg niet dat ik daar enorm voorstander van ben, maar u kunt rustig eens even naar Ameland kijken hoe ze het daar doen.
Ik maak eerst even het rondje af. Meneer Mokveld.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik als nieuwe raadslid moet in een hele steile leercurve proberen deze rekenkamerrapportage te begrijpen. Ik zie dat u een aantal dingen vaststelt, u ook wel beoordelingen uitspreekt en ook voorzichtige aanbevelingen doet. Als u dat nou een beetje in een stoplichtmodel zou moeten geven, welke van die aanbevelingen zijn nou echt must-haves en welke zijn nice-to-haves? Wat is nou echt het eerste wat u ons aanraadt om te doen?
Prikkelende vraag. Meneer Bonenschanske.
Ja, vind ik een hele lastige vraag, eerlijk gezegd. Zeker omdat het gaat het is een beetje een technisch rapport eigenlijk. Hè? Het gaat uiteindelijk gaat natuurlijk over, kun je dat als raad, krijg je voldoende informatie en inzicht in wat er financieel gebeurt en wat moet je dan doen? En dan, ik durf eerlijk gezegd geen prioritering te doen. Ik kijk stiekem even naar Esther, maar... Oh, dat is nog. Ik word hier nog rechts van mij ingeluid. Maar wij gaan ook wel een brief schrijven nog, dat heb ik even aangekondigd. Dan kunnen we misschien wel, dan spiegelen we ook even met datgene wat uit die landelijke onderzoeken komt. En misschien dat wel iets meer van datgene. Maar ik durf het even nu niet te zeggen.
Mag ik nog aanvullende vraag stellen?
Dat mag.
Ik weet niet of het onderzocht is, maar is er ook nog een onderlinge afhankelijkheid van de verschillende financiële situaties van de eiland? Gaat nu overal goed? Maar stel dat er één eiland het heel slecht mee zou gaan, zou dat kunnen afstralen op de andere of staat het helemaal los van elkaar?
Nee, dat staat echt volledig los van elkaar. Jullie doen natuurlijk wel dingen samen. Hè? Dus bijvoorbeeld een regio-deal doe je samen en dergelijke. En bijvoorbeeld in dat gemeentefonds, hè, daar zitten een aantal elementen in die ook met de Waddeneilanden te maken hebben. Maar dat geldt wel voor alle Waddeneilanden. Ja.
Meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. Het gemeentefonds, daar wilde ik even naartoe. Want er is altijd wat discussie tussen gemeentes over de verdeling van de koek. En er is in de recente jaren dan ook over de toeristenbelasting veel gesproken. Omdat de ene gemeente dat wel mag, de ander niet. En dan was er een idee om dat te gaan verevenen tussen de gemeenten. En u zegt in uw rapport, vrij stellig vond ik, inmiddels is duidelijk dat gemeenten in beginsel wel de opbrengsten van de toeristenbelasting zelf mogen behouden. Omdat er aanwijsbaar kosten tegenover staan. En ons college waarschuwt ieder steeds en nog steeds, van ja, er is een risico dat er toch aangesleuteld wordt. Dus waarom bent u hier eigenlijk zo stellig?
Pardon. Ja, daar zijn we inderdaad wel stellig over. Kijk, want dit is inderdaad een heel goed punt. En een belangrijk punt ook inderdaad. Hè. En laat ik het zo duiden dat als je... De discussie ontstaan is inderdaad over, omdat er altijd één keer in de zoveel jaar wordt er weer gekeken naar dat gemeentefonds en hoe dat geld allemaal verdeeld moet worden over gemeenten. En dat is een ongelooflijk hoop gedoe en ook een heel ingewikkeld proces. En het bureau wat daarbij betrokken is geweest, die hebben eigenlijk dit is gesuggereerd. Hè, van, waarom niet die toeristenbelasting ook wat verevenen over meer gemeenten? Dus daarom is het even op de agenda gekomen. Maar het is eigenlijk zo dat zowel ambtelijk als volgens mij tot nu toe ook nog steeds, ik zeg het ook even heel voorzichtig, informeel bestuurlijk is gezegd, gaan we niet doen. Er zijn ook adviezen, andere adviezen geweest die zeiden van, dat lijkt ons niet heel erg verstandig om te doen. Dus eigenlijk staan alle signalen staan daarop van, nou, dat gaat niet gebeuren. En nogmaals, het is eigenlijk vooral door het onderzoeksbureau eigenlijk, hè, in dat proces van die heroriëntatie is er eens een keer op tafel gekomen. Bij mijn weten, maar ik weet die dingen niet helemaal actueel en precies, is het zo dat daar nog wel echt door een minister of staatssecretaris echt nog een klap op moet worden gegeven. Maar